Goedemorgen. Kijk, dat is mooi. Hier in Meppel weten broeders en zusters hoe ze goedemorgen moeten zeggen. Ja. Het is fijn om hier weer te zijn. Ik ben hier 2 keer eerder geweest. En ik vind het altijd een voorrecht om in jullie midden te zijn. Voor mij is Meppel relatief dichtbij. Ik kom vanochtend vanuit Zwolle. En ik heb Merit meegenomen en zoals er werd gezegd, binnen 2 weken hoop ik een getrouwd man te zijn. Ja, woe! Dat is een goed begin, toch? Ja. Dus over 2 weken, dan is het leven voorbij, voor een deel. Maar het begint ook, ja? Ik zeg wel eens van, nu ben ik nog alleen en aan alle goede dingen komt een eind. Ook aan alleen zijn. Maar dan komt er een beter hoofdstuk. Je hebt goed, beter, best. En vanochtend wil ik praten over best. En ik wil praten over God. En dan zegt u, wauw, wat een verrassing is dat als ik naar de kerk ga. Maar ik wil vanochtend iets delen vanuit het hart van God. En mijn passie is de kerk. En ik hou van de kerk, ik hou van de plaatselijke gemeente van God. Want ik geloof dat dat echt een broedplaats is van medeleven, een plek waar mensen elkaar vinden, een plek waar mensen God vinden, God ontdekken, beter leren kennen. En vanochtend wil ik inzoomen met een van de geheimen tot het worden van een kerk vol kracht. En als je nadenkt over het woordje kracht en in combinatie met kerk, dan denk je misschien al heel gauw aan de handelingen. Wie herkent dat? Wie zegt, ja, dat begrijp ik, die link leg ik zelf ook wel eens. Niemand, oké. Heel leuk. Nou, ik wel, dus er is toch nog iemand. En je zou kunnen zeggen, hoeveel gaat er van de kerk uit als de kerk niet uitgaat? Hoeveel gaat er van de kerk uit als de kerk niet uitgaat? Nou, en je zou ook kunnen praten over waarom gebeuren er vandaag of lijken er vandaag zo weinig wonderen te gebeuren. Ja, als we lezen de bladzijde van de handelingen, dan zien we daar een kerk met de zinderende kracht van de Heilige Geest. En als ik dat lees, dan ontstaat er in mijn hart een verlangen. Zeg ik, wauw, Heer, doe het opnieuw. Doe het opnieuw. Want ik weet dat God niet veranderd is. En dat hij daarom ook in zijn daden niet veranderd is. Nog steeds hetzelfde kan doen. Maar vandaag wil ik niet daarop inzoomen, maar wil ik op iets ingaan wat eigenlijk nog daaraan vooraf gaat. Wat daaraan ten grondslag ligt. En ik wil vanochtend met je nadenken over het hart van aanbidding. En daarom heb ik boven mijn boodschap vanochtend gezet, ik heb u lief als thema. Ik heb u lief. Weet je, we zingen het heel vaak, maar wat houdt het statement eigenlijk in volgens God? Nou, je zou kunnen zeggen, alles in ons leven is een reactie op Gods goedheid. Alles is een reactie op zijn goedheid. In 1 Johannes 4 staat, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Je zou ook kunnen zeggen, wij zijn vrijgevige mensen, omdat God zelf de grootste gever is. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf. En je zou ook kunnen zeggen, wij zijn vriendelijke mensen, omdat God zelf zijn glimlach over ons doet opgaan. Elke ochtend opnieuw. Elke ochtend zijn zijn gunstbewijzen zijn nieuw. Dus alles begint met de goedheid van God en alles vindt zijn vervulling in de goedheid van God. En dan hoop ik dat, dat ging te snel. Dan hoop ik dat mijn PowerPoint het goed doet vanochtend. En in 2 Korinthe 6 vers 1 zegt Paulus dit. Als medewerkers van God sporen we u daarom aan. Laat de goedheid die God u bewijst niet te vergeefs zijn. Niet te vergeefs. Dus blijkbaar vraagt Gods goedheid om een bepaalde reactie. En in Romeinen 12 legt Paulus uit welke reactie past. Hij zegt dit, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid. Je zou opnieuw kunnen zeggen Gods goedheid. Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst, aanbidding voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Het kernwoordje van vanochtend, veranderen, door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En opnieuw zien we hier die connectie tussen de goedheid van God en ons handelen. Wij geven onszelf in een reactie op wat God doet in ons leven. Er is een actie en er is een reactie. Nou, een paar weken geleden had ik de indruk dat God tot me sprak. En ik was stille tijd aan het houden. Ik had de indruk dat God op mijn hart sprak en zei: je kunt mij continu raadplegen en steeds voortdurend een beroep op mij doen. Raadplegen en een beroep doen op. En toen dacht ik, wauw, wat een heerlijke uitnodiging ligt er in die woorden van God. Jacobus 1 vers 6 zegt, komt iemand van uw wijsheid tekort? Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijten. Dus God zegt niet, dat moet je weten. Hij zal uw wijsheid geven. Raadplegen. Ik mag hem voortdurend raadplegen over alles wat ik doe, over alles wat mij bezighoudt. Maar ik mag ook steeds een beroep op hem doen. Als ik aan het eind van mijn kracht kom, dan mag ik een beroep doen op Johannes 15, vers 16, waar staat: wat je de Vader in mijn naam vraagt, zegt Jezus, zal hij je geven. Als ik aan het eind van mijn kracht kom en ik weet het niet meer, dan mag ik een beroep doen op zijn kracht, want zijn kracht wordt zichtbaar in mijn zwakheid. En dus realiseerde ik me dat er in die uitnodiging van God, dat er ook een wijze les in verscholen zat. Want ik kan zeggen, Heer, ik heb u lief, maar dat gaat samen met, Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. En misschien in die vier woorden, ik heb u nodig, zeg ik wel alles. Zeg ik, Heer, ik heb u lief. Ik kan het niet zonder u. Nou, iets wat mij de afgelopen tijd, een thema wat mij veel bezig hield, is wat is nou ten diepste het christendom? Wat is nou de kerngedachte van het christendom? En ik denk dat het deze is. En het is altijd spannend om zo'n grote uitspraak te doen. En er zijn ongetwijfeld meer antwoorden mogelijk. Ik dek mezelf vast een beetje in. Maar een van de gedachten is, jij kunt, sterker nog, jij moet veranderen. Wat een leuke boodschap. Als je de Bijbel leest, merk je dat dit de verwachting is die continu wordt gelegd. Jij lijkt volgende week om deze tijd meer op Jezus dan vandaag. Het woordje bekering in het Grieks is metanoia. En dat kun je op verschillende manieren vertalen, maar je kunt het vertalen met een verandering van gedachten. Je kunt het ook vertalen met een verandering van hartsgesteldheid. Maar je kunt het ook vertalen met een verandering in de hele persoonlijkheid. In de hele persoonlijkheid. Ik word een ander mens. Ik word een ander mens. En vlak voordat Paulus die tekst noemt, die we net lazen aan het begin, waar hij zegt, laat de goedheid die God u bewijst niet te vergeefs zijn, gaat hij in op het hart van bekering. En wat is het hart van bekering? Het hart van bekering is verzoening met God. En dan zegt hij dit. In 2 Korinthe 5, God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem, door Jezus, rechtvaardig voor God konden worden. Het is dus per definitie niet mogelijk om te zeggen, ik heb mijn leven gebeterd. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Dat kan God. Het is een werk van God, goedheid, van Gods genade in je leven. Je zou kunnen zeggen, ik hou van de one-liners, dus hier komt die. Gedragsmodificatie is iets anders dan hartstransformatie. Ja? Ik kan mijn gedrag aanpassen, maar dat maakt mij nog niet direct een ander mens. Maar een hartsverandering, een hartstransformatie, dat is wat mij voortdurend verandert. En in Efeze 4 zegt Paulus dan dit. Door Jezus, opnieuw door Jezus. Dus hier zien we, door hem, door Jezus worden we rechtvaardig voor God. En dan zegt Paulus in Efeze 4, hij zegt dit. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd, ook wel veranderd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is een hele mond vol. Dus als we het hebben over aanbidding vanochtend, misschien denk je aanbidding, dan heb ik een andere insteek dan je misschien normaal gesproken gewend bent. Ja? Als we het hebben over aanbidding vanochtend, hebben we het niet in de eerste plaats over liederen zingen. hebben we niet in de eerste plaats over muziek maken voor God. En dat is allemaal heel goed. We hebben het in de eerste plaats over gehoorzaamheid. Je zou kunnen zeggen, aanbidding met mijn mond is een uiting van een innerlijk werk van God in mijn leven. Een uiting van iets wat God hier van binnen doet. Alles begint met hem. Voordat ik mijn leven helemaal aan de Heer had gegeven, en ik weet niet, u moet het me vergeven als ik dit verhaal als eerder heb verteld, kwam er een bijzondere man op mijn pad. En zijn naam was Henk. En het is niet Henk Stoorvogel. Misschien denk je dat. Soms komen mensen naar me toe. Was het Henk Stoorvogel? Nou, dat was het niet. Het was een wat minder bekende man. En op een zondagochtend was ik in een kerk in Oldebroek, waar mijn ouders eerst woonden. En er kwam een man naar me toe. En die stelde zich voor. En binnen 5 minuten, ik was toen 17, had hij het voor elkaar gekregen om mijn e-mailadres los te peuteren bij mij. En mijn telefoonnummer. Hij was al een man op middelbare leeftijd. En diezelfde vrijdag, het was zondag, diezelfde vrijdag zat ik bij hem thuis op de bank. En daar begon een heel proces van een jaar lang waarin hij mij continu mentorde. En in dat proces was hij continu heel genadig voor me. Ik mocht altijd bij hem aanschuiven thuis aan tafel. En ik mocht heerlijk meegenieten van alle maaltijden die daardoor zijn vrouw gemaakt werden. En ik werd voortdurend overladen door de goedheid van Henk. En eigenlijk werd ik op dat moment in Henk geconfronteerd met de persoon van Jezus. Want goedheid, genade kwamen met Jezus Christus. En op een gegeven moment lees je dan in Johannes 1:17 dat er staat: de wet kwam door Mozes, maar goedheid en waarheid kwamen door Jezus Christus. En er kwam ergens in dat proces met Henk kwam er een kantelpunt waarop we aan het fietsen waren. En opeens zei hij dit. Vanuit het niets. Hij zei: Arjan, ik heb echt de indruk dat ik dit vanochtend tegen je moet zeggen. Hij zegt: je bent geen vent met karakter. Je bent geen vent uit één stuk. Je hebt geen karakter. Je bent geen vent uit één stuk. En ik werd boos. En mijn hoofd begon te tollen, echt waar op dat moment. En eigenlijk wilde ik die man het liefst een map verkopen. Maar ik dacht, nee, hij is ook alweer heel erg goed en heel erg lief voor me. Dus dat kan ik niet maken. En we zaten op de fiets. Dus ik dacht, misschien is dit niet het meest geschikte moment om hem van zijn fiets te trappen. Maar ik werd boos. En ik werd boos omdat ik wist dat hij gelijk had. Ken je dat? Dat je met iets wordt geconfronteerd. Misschien wel zelfs door je eigen man of vrouw. En dat je denkt, nou, dit kan je niet maken. En ondertussen voel je van binnen, ja, het is helemaal waar. Het is niet goed. Komt iets aan het licht? Nou, dat was het geval bij mij op dat moment. En ik werd echt boos. Maar weet je, dat achteraf, zeg ik, dat was het uur-u. Dat was het moment van de waarheid. Ik had het nodig om die woorden van Henk te horen van confrontatie. Want daar, op dat moment, begon in mijn hart een proces van verandering. En binnen 2 weken was ik omgekeerd als een blad aan de boom. Waar ik eerst een eigenwijze donderstraal was. Echt waar, dat ben ik trouwens nog steeds. Vraag het vooral niet aan Merit. Maar waar ik eerst een eigenwijze donderstraal was, ontstond er in mij een verlangen om niet vanuit eigen wijsheid te leven, maar vanuit Gods wijsheid. Ontstond er in mij een verlangen om het anders te doen, om veranderd te worden. Want ik dacht, ik kan het niet uit mezelf. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb het gezocht in mezelf. Dan ben je 17. Ik heb geprobeerd mijn gedrag zo nu en dan aan te passen. Maar ik moet veranderen. Heer, wilt u iets doen in mijn hart? En binnen 2 weken maakte ik een keuze om me te laten dopen. En gaf ik mijn leven over aan de Heer Jezus. En ik heb er nooit spijt van gehad. Geen dag. Maar het begon met een moment van confrontatie. Het was geen leuk moment. Nou, in dat proces met Henk heb ik een paar dingen geleerd. En de eerste was deze. Genade bewerkt gehoorzaamheid. Genade bewerkt gehoorzaamheid. Weet je, genade bekrachtigt je tot een leven in gehoorzaamheid, een leven in heiligheid. En in 1 Petrus 1 zegt Petrus dit. Hij zegt, zijn goddelijke macht, en daar verwijst hij terug naar vers 2, waarin het gaat over Gods genade, heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een vroom, voor een heilig, een gehoorzaam leven. Dus je zou kunnen zeggen, genade bewerkt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid leidt tot heiliging. En heiliging bewerkt kracht. Kracht. Kerkvol kracht. Maar het begint met genade. En genade leidt tot gehoorzaamheid. Dus als we het hebben over aanbidding, dan hebben we het vanochtend allereerst over gehoorzaamheid. En de allereerste keer dat we het Hebreeuwse woordje voor gehoorzaamheid in de Bijbel tegenkomen, is op een plek waar je het misschien niet meteen zou verwachten. Het is in Genesis 22. En daar krijgt Abraham de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren. En het is niet zo'n prettig verhaal. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt, maar ik weet nog een keer dat verhaal werd voorgelezen thuis en ik was nog een kind. Maar ik weet nog dat er werd gezegd, nou, dit is nou niet echt een verhaal wat je aan kinderen voorleest. Ja? Maar we gaan het even lezen vanochtend, toch? Genesis 22 vanaf vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op de berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Oh. Dit is jammer. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Eigenlijk staat daar te aanbidden, een offer te brengen. Daarna komen we naar jullie terug. Wat deed Abraham hier? Abraham gehoorzaamde God. Hij gehoorzaamde God. Was het logisch? Nee. Hij zal zichzelf hebben afgevraagd, Heer, wat vraagt u nu van me? Heer, dit gaat in tegen al mijn gedachten, tegen al mijn intuïtie, alle gedachten die ik heb. Heer, dit kunt u niet meenemen, dit kunt u niet vragen. En weet je, het is dezezelfde Abraham die hier die daad van geloof, van gehoorzaamheid toont, die later de vader van het geloof wordt genoemd. En weet hoe het verhaal afloopt. God voorziet in een offerlam. En Abrahams enige geboren zoon Isaac, die gaat vrij uit. En jaren later, vele jaren later, zou God zijn enige geboren zoon geven. En die ging niet vrij uit. En die was gehoorzaam. Gehoorzaam tot in de dood. Zijn dood werd ons leven, genade. En genade vraagt ook om onze gehoorzaamheid, om onze reactie. Gods goedheid vraagt om onze reactie. Deze zoon, Jezus Christus, hij toonde volledige gehoorzaamheid. En weet je wat hij zelf zei? Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft, van mijn vader. Van mijn vader. En ik weet niet hoe het met jou is, ik weet niet hoe het met u is, maar dat is mijn verlangen. Dat ik kan zeggen, ik ben hier niet om de wil te doen, ook niet vanochtend, van mijzelf. Ik ben hier om de wil te doen van mijn vader en te luisteren naar wat hij van mij vraagt. Nou, een tijdje geleden was ik in gebed en ik vroeg aan de Heer in mijn stille tijd. Ik was bezig met een prachtig boekje en dat heette Killing Kryptonite. En ik vond het al een hele stoere titel. Dus ik dacht, nou, dat boekje moet ik hebben. En dat boekje gaat eigenlijk over, wat betekent het nou om af te rekenen met je oude leven? Nou, dat is zo'n hele centrale vraag in het christendom, maar die vinden we eigenlijk helemaal niet zo leuk. En ook heel confronterend. En aan het eind van elk van die hoofdstukjes, daar plaatste de auteur van dat boek een activatieopdracht. Want eigenlijk zei hij, je kunt het boek lezen, één oor in, andere oor uit. Je kunt het beamen en zeggen, ja, dit is allemaal waar, maar je moet het gaan doen. Ja? Soms komen mensen naar een preek en die zeggen, ik heb veel geleerd. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, joh, je hebt nog helemaal niets geleerd. Je hebt nu alleen nog maar gehoord. Als je het gaat doen, dan ga je het leren. En ik was ook daar op dat punt aanbeland in een van die hoofdstukjes. En ik dacht, ik ga nu leren. En in die opdracht stond iets over vraag aan de Heilige Geest of hij je iets wil openbaren over een bepaald gebied van je leven. Ik dacht, nou, lekker vaag. Maar ik ging bidden en ik moest nadenken over het thema financiën. En dat is al zo'n leuk thema, financiën. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar mij belevert het heel vaak, of levert het heel vaak toch wat spanning op en onrust. En ik vroeg aan de Heer, ik zeg, Heer, hoe kan het nou dat ik best wel netjes geef van wat u mij geeft? En Heer, hoe kan het nou dat ik toch nog het gevoel heb dat er nog een beetje een rem op zit? Dat ik nog steeds niet helemaal vrij ben, dat ik er nog steeds onrust over ervaart, ook juist over dit thema. En onmiddellijk, echt onmiddellijk kreeg ik deze gedachte. Nou, onthoud, God spreekt heel vaak niet meer letterlijk door een hoorbare stem. Maar hij spreekt heel vaak tot je gedachten. Althans, dat is wat we continu in de Bijbel lezen. Lees 1 Korinthe 2 eens op na. En ik kreeg deze gedachte. Als jij nog schulden hebt, kan ik niet zegenen. Als jij nog schulden hebt, kan ik niet zegenen. En echt waar, op dat moment bevroor mijn hart van binnen. Ik dacht, oeh. En op dat moment, onmiddellijk, met diezelfde gedachte, kwam er een rekening, een openstaande factuur, die ik al een jaar lang had openstaan, kwam er direct in mijn gedachten. Opeens stond die weer helder op mijn netvlies. Ik werd eraan herinnerd. En toen dacht ik, oeps, ik weet nog precies wat ik vorig jaar ongeveer om deze tijd dacht. Ik dacht, oh, ik heb nu niet zo heel veel te makken. Ik heb niet zo heel veel geld. Dat komt wel als ik zelf wel wat meer geld heb. Die man die kan het vast wel even leiden, dat ik dat nu niet meteen netjes overmaak. Dus ik laat het even zo. En op dat moment, toen God daarover sprak, of dat liet zien aan mij, kwam er meteen onrust en een stukje benauwd. En ik dacht, oh heer, en ik zei, heer, ik geef dit aan u. Ik beleid dit. Het was niet goed. Het was een stukje eigen wijsheid, heer. Ik had het meteen op dat moment moeten doen, in het vertrouwen dat u zal voorzien. Maar dat gevoel ging niet weg. En ik pakte mijn laptop gewoon in mijn stille tijd. En ik stuurde een mailtje naar degene over wie dat ging. En ik zei sorry voor het feit dat die factuur nog steeds open staat. Dat ik hem nog niet heb betaald. En ik zal het deze week doen. En ik deed dat ook. En op dat moment, ik had nog steeds een beetje onrust. En ik vroeg aan God. Ik zeg, hoe kan het nou dat ik nog steeds onrust ervaar? Dat mijn hart nog steeds onrustig is. En toen kreeg ik deze gedachte. Ik moet het opengooien naar Meren toe. Toen dacht ik, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb het nu netjes afgehandeld met de persoon om wie het gaat. Waarom zou ik dit moeten delen met Meert? En ik werd er een beetje onrustig van. En ik dacht, oh, dan moet ik iets delen met haar. Dat vind ik helemaal niet fijn. En op dat moment, toen sputterde alles in mij tegen. Maar ik zei, oké, heer, ik ga. En ik zal het met haar opengooien. En ik ging naast haar zitten en ik zei, lieverd. Ja, God heeft net, denk ik, tot me gesproken in mijn tijd met hem. En hij zei het volgende en ik deelde het verhaal. En ik zei, nou, ik heb dus nog een schuld openstaan van zoveel euro. En ik dacht, oeh, nu misschien vindt ze het wel helemaal niet leuk. Wordt ze hier heel onrustig van. Maar ze reageerde heel rustig. En weet je wat ze zei? Ze zei, nou, weet je, ik vind het prachtig dat God tot je spreekt. Maar doe er dan ook wat aan en zorg dat je het geld overmaakt. En dat was haar reactie. Ik dacht, oh, wat heerlijk, zo'n vrouw die gewoon zo nuchter daarmee om kan gaan. Dus voor alle vrouwen in de zaal, als de mannen komen met een verhaal over financiën, reageer op die manier. En op dat moment nog steeds, mijn hart was nog steeds onrustig. Nou, lang verhaal kort. Op dat moment kwam deze gedachte in mij op. Ik moet nu op dit moment samen met Meren moet ik gaan knielen. Dus we gingen knielen gewoon op de plek waar we waren. En ik zei, we geven onze financiën op dit moment alles van heden en toekomst geven we over in de handen van God. We bidden er zijn zegen over uit. We vragen ons om ons helemaal te reinigen van elke vorm van eigen inzicht. En we vragen het om het op zijn manier te doen. En vanaf het moment dat wij op onze knieën zaten en Meren begon te bidden, kwam de vrede, de rust, de shalom van God kwam weer terug in mijn hart. En soms hebben wij als mensen in ons leven met de Heer hebben we zo'n berisping, zo'n vermaning van de Heer nodig. Is dat leuk? Nee. Snijdt het? Ja. Doet het pijn? Oh, echt vreselijk. Soms is het heel naar om te horen dat God iets van ons vraagt en vindt het eigenlijk helemaal niet leuk om te horen. Maar hij doet het omdat hij goed is en hij doet het omdat hij ons wil helpen om meer te gaan lijken op zijn Zoon, Jezus Christus. Hij doet het uiteindelijk met dit doel. Dat jij helemaal op elk gebied van je leven vrij kunt leven van jezelf. En een van de vragen vanochtend is, vertrouw jij God voldoende om hem te gehoorzamen ook als het pijn doet? Of als het snijdt? David zegt in Psalm 40 vers 9, uw wil te doen, mijn God, verlang ik diep in mij, koester ik. Je zou kunnen zeggen, vind ik vreugde in uw wet. Zeg, ja, dit is oude verbond. Maar bedenk eens even dat zelfs onder het oude verbond er mensen waren die vreugde vonden in het doen van Gods wil. En dan staat er in Hebreeën 8 dat Jezus de bemiddelaar is van een beter verbond. En dat onder dit verbond de wet van God, de wil van God, niet langer staat geschreven op stenen tafels, maar op de tafel van ons hart. Ja, als de Heilige Geest in je leven komt, dan besnijdt hij niet je hoofd, allereerst, maar je hart. Je hart. En dat is ook niet zo gek, want weet je wat Spreuken zegt? Van alle dingen waarover je waakt, of waarover je moet waken, waak allereerst over je hart, want het is de bron van je leven. De bron van je leven. Uit je hart komt leven voort en de Heilige Geest maakt zijn inwoning in je hart. Jezus zegt in Johannes 15, ik noem u geen slaven, maar vrienden, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar met een vriend deelt God zijn hart. Het is een uitnodiging vanochtend. Voor jou, voor u. God wil zijn hart delen. Weet je, in 2 Korinthe 3 vers 17 staat een tekst die je heel vaak zal zien als je een Bijbel-app op je telefoon hebt geïnstalleerd. Dat is altijd het fijne van een Bijbel-app als je behoefte hebt aan iets positiefs. Eigenlijk wordt daar altijd alleen maar de positieve, mooie, fijne Bijbelteksten worden daar gedeeld. Nou, dit is zo'n hele fijne tekst. He? Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En heel vaak wordt die een beetje gebruikt in het verband van aanbidding. Zo van, als wij gaan aanbidden, dan komt de Heilige Geest met zijn heerlijke aanwezigheid. En dan komt hij daar in de vrijheid en we kunnen dansen en vrolijk zijn. En hij heelt ons hart, hij herstelt ons. En dat is waar. Maar je zou deze tekst ook als volgt kunnen vertalen. Waar de geest Heer is... Daar is vrijheid. Waar de geest Heer is, daar is vrijheid. Op die plekken van jouw leven, waar de Heilige Geest zijn heerschappij. Hij is niet alleen je redder, hij is ook je Heer. Waar hij heerschappij is, heeft, daar ben jij vrij. Die plekken, hoe gek het ook klinkt, waar jij de controle loslaat en waar je het overgeeft aan hem in gehoorzaamheid, in afhankelijkheid... Daar komt hij met zijn rust en zijn vrede. Weet je dat het grappig is dat altijd als ik loon binnenkrijg of geld binnenkrijg, dat ik altijd als eerste reactie op wat ik binnenkrijg tegenwoordig, het eerste deel, mijn eerstelingen weggeef op dat moment aan de Heer. Ik doe op dat moment 10% en dat is helemaal niet om op te scheppen. Ik denk dat het een Bijbels principe is. Dat is een andere preek. Maar op dat moment zeg ik eigenlijk, Heer, ik geloof dat u met mijn 90% meer kan doen dan ik zelf met mijn 100%. En weet je dat geven vrij maakt? Geven maakt vrij. En geven maakt blij. Echt waar. Het geeft vreugde om iets weg te geven wat de Heer aan jou gegeven heeft. Want van de Heer is de aarde en alles wat daarin is, ook mijn geld. Geld is zo'n spannend thema. En ik haakte er net al eventjes op in. Maar je zou kunnen zeggen, geld is de God van deze wereld... Echt waar, we worden beheerst door het geld. Maar God is de God van al het geld. Het is allemaal van hem. En dus hij weet het beste wat hij met mijn geld, wat hij met jouw geld, wat hij met uw geld moet doen. En een van de dingen die hij geeft is, in zijn woord is, geef. Want God gaf. Geef zo ook. Word een blijmoedige gever. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Geven maakt vrij. En zo is dat met elk gebied van je leven. Waar de geest Heer is, daar is vrijheid. En wat ik vanochtend wil doen is, en we gaan afronden... Dus ik wil u vragen om te gaan staan. Ja, ook dat nog. Vraag om te staan en ik wil zo meteen een gebed ingaan. En ik wil daar in een halve minuut wil ik de ruimte nemen om een moment te creëren waarin jij even een moment kunt nemen samen met de Heer. En ik geloof dat hij spreekt, zoals hij tot mij kan spreken, zo spreekt hij ook tot jou of tot u. En waar je een half minuut de tijd neemt om te vragen... Heer, is er een gebied van mijn leven, Heer, waarover u wilt spreken? En misschien heb je dat tijdens de preek al gehad, zo'n moment. En wilt u daarover spreken? Wilt u mij overtuigen van iets waarin ik moet veranderen? Waarin ik meer mag gaan lijken op uw zoon? En bedenk je dit, het doel is nooit veroordeling. Het doel is altijd vrijheid. Ja? Want wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus het doel is niet veroordeling, het doel is vrijheid. Dat betekent niet dat je je dus nooit even veroordeeld voelt. Of dat je niet eventjes ontzettend rot kunt voelen over iets wat aangesneden wordt. Want soms doet het pijn. Maar het doel is altijd vrijheid. En dan daarna in mijn gebed, en dat wijst zich vanzelf, dan wil ik een halve minuut nemen waarin je op dat moment mag vragen aan de Heer. Heer, wilt u over dit thema, wilt u hierover spreken en wilt u mij bemoedigen op dit gebied? Heer, want ik heb uw bemoediging nodig in alles wat ik doe. Ik kan het niet alleen. Heer, wilt u spreken? En dan vraag ik de Heer op dat moment om te spreken tot je hart door middel van een Bijbeltekst, door middel van een beeld, door middel van iets wat de Heer op dat moment wil doen in jouw leven. Maar dat is tussen jou en tussen hem. Zullen we een moment nemen? Vader God, Heer, dank u wel voor het grote voorrecht dat u geeft, Heer. Dat we kinderen van u mogen zijn. En Vader, dank u wel dat we in die vader-zoon, die vader-dochter relatie mogen staan tot u. Heer, we houden van u. Heer, we houden van u. Heer, en als we zeggen, ik heb u lief, Heer, dan willen we ook tegelijkertijd zeggen, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Heer, en op dit moment bid ik, Heer, dat in ieder die hier staat, Vader, dat in ieder die hier staat zijn hart wagenwijd openzet voor wat u wilt doen op dit moment. En het is een moment tussen jou en de Heer, tussen schepper en schepping. En Vader, op dit moment bid ik dat u komt door uw Heilige Geest en dat u spreekt tot in ieders hart van in ieder die hier staat en dat u iets openbaart, dat u iets laat zien, Heer, een gebied van ons leven waar bekering, waar verandering nodig is. En Vader, dan bid ik op dit moment dat u spreekt in Jezus' naam. Spreek, Heer. Wij luisteren. Vader, zo op dit moment, Heer, als u spreekt, Vader, dan dank ik u voor uw stem. Dank u wel dat u een levende, sprekende God bent. Vader, dan bid ik op dit moment door de kracht van uw geest, dat u spreekt tot ieders hart, dat u bemoedigt. Vader, ik bid dat u op dit moment een Bijbeltekst, een beeld, een indruk, Heer, in de gedachte, in de hart te plaatsen van de mensen die hier staan. Vader, want u bent de grote bemoediger, in Jezus' naam. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u spreekt. Dank u wel dat u leeft. Vader, ik bid voor ieder die hier staat, Vader, dat als we van hier weer naar huis gaan, of van hier naar onze vakantiebestemming, of van hier naar ons werk, Vader, dat u ons zegent. Vader, Heer, dat ons hart op u afgestemd is in alles wat we doen, en dat ons voortdurende verlangen is, Heer, om u plezier te geven, Heer, in hoe we leven, in hoe we handelen, hoe we denken. Vader, zo zegen ik in ieder Heer die hier staat, Heer, met de olie van de Heilige Geest. Psalm 23 zegt, er is een plek aan de tafel van God, waar God zijn zalfolie pakt en je hoofd zalft met de olie van zijn Heilige Geest. Waar hij je vrede, shalom, welzijn geeft door de kracht van zijn geest. En Vader, zo bid ik dat hij uw gemeente zalft. Heer Jezus, zoals u zelf de grote gezalfde bent, de Messias, Vader, de gezalfde van God. In Jezus' naam, zalf ons met de olie van uw Heilige Geest. Zodat we afgestemd zijn op wat u wilt doen in ons leven. Amen. Amen. U mag gaan zitten. We gaan zo een tijd in van avondmaal. En eigenlijk is dat prachtig om dit als voorbereiding te doen op het avondmaal. Waarin we zeggen, Heer, hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Heer, en opnieuw wijd ik mezelf aan u toe.